Dus de vorige keer heb ik een aantal onderwerpen behandeld, of we met Johan en zijn glazen. En ik heb toen een aantal, punten genoemd, activiteiten van Willem, waardoor duidelijk is, of naar ik hoop dat we hier zitten, dat dat zijn verdienste is, en dat het eigenlijk, dat werk van hem en die ideeën van hem, dat hij daar 40 jaar geleden al mee begonnen is. Wat zeg ik? Bijna 45 jaar geleden. Ik heb nog eens in mijn archief gekeken. En daar zie ik dus dat ik een reeks documentatie heb. En bijvoorbeeld uit 1963 is het bijvoorbeeld dit. De mars door Amsterdam. En als ik het even omhoog schuif, dan zie je dus daar Wim T. Schippers en Willem de Ridder die de leiding hadden. Dat is een typische actie voor die tijd. Dat wil zeggen dat je het eigenlijk nergens op lijkt te slaan. Een mars door Amsterdam, wat moet je daarmee? Het is eigenlijk min of meer anoniem. Maar dat is precies wat in die tijd de belangrijke mensen, of die toen nog niet belangrijk waren of nog niet als zodanig werden herkend, maar die uiteindelijk belangrijk zijn gebleken, omdat ze het veld van de kunst enorm hebben uitgebreid. Willem de Ridder wil dat eigenlijk helemaal niet horen, dat het uitgebreid is. Die zegt gewoon dat hij een heel ander terrein heeft aangeboord. En dat is ook zo. Maar toch, er zijn allerlei redenen waardoor je toch in het kunstwereldje geannexeerd wordt. Dus als je zegt, ik wil iets anoniems doen, een mars op straat, dan kun je zeggen, ja, maar dat is een soort theater. Dat is straattheater. En dat is eigenlijk wat het geworden is. De vorige keer heb ik al over die proppen gesproken. Papier waarbij die ophoudt met schilderen. En dan die proppen, als je er tegen schopt, is het een actie. Als je het tegen je lijf houdt, is het kleding. Je kunt het in de lucht hangen en dan is het een sculptuur. Kortom, een prop papier, de PK's, papieren constellaties noemden die dat. Daar is dus allerlei mee te doen en het is overal te plaatsen. Hij had bijvoorbeeld ook een muziekstuk, Willem, waarbij hij de instructie geeft van, doe een stuk papier, prop dat rondom de microfoon, prop dat flink stevig er tegenaan en het lawaai wat je hoort, dat is het. En op het moment dat het papier helemaal uitgekreukt is en tot rust is gekomen en geen geluid meer maakt, dan is het stuk over. Dat is dus een typerende actie, die eigenlijk ook een soort muziek is. En hier heb ik een programma uit die tijd, 1963. En dat was toen, zoals je ziet hier, in de Kleine Comedie. En dat speelde zich dus ook af in 1963, in december. En daar zie je dus ook, kijk, dit is een typische soort vormgeving. Hier heb je weer de Ridder en Schippers. Ik haal het even naar beneden. Waarbij zowel de typografie als de vorm, de tekeningen, is typisch op dat moment voor wat Willem en de zijnen willen en wat ze op die momenten doen. Dat is dus een soort uitbreiding, zou je kunnen zeggen, zowel van de beeldende kant als van de muzikale kant. En dat, de vorige keer heb ik het ook, dat is een onderdeel van Fluxus. Fluxus is een beweging, internationaal, die onder leiding van Matjoenas, helaas is die intussen overleden, en die heeft uitgelegd dat hij het woord Fluxus, en ik zal jullie laten zien hoe ik eraan kom, kijk, dit is bijvoorbeeld een Fluxus doosje, een kartonnen doosje. Draai hem een beetje, zodat je kunt zien dat het een kartonnen ding is. Dat is ook typisch de typografie, de vormgeving van Matjoenas. In dit geval gaat het over Rotterdam en dat is van George Brecht. In dat doosje, dus als je het open doet, dan zitten er allerlei kaartjes in. Kijk eens. Ja, er zitten allerlei kaartjes in. En in die kaartjes, daar vind je dus instructies voor events. Ik haal er een paar uit en zie bijvoorbeeld Piano Piece 1962 van George Brecht, 1962, A Vase of Flowers on, of de zaakje, to a piano. Dus, Piano Piece. Maar het enige wat erop is te zien is, er, of wat hij zegt, is een vaas bloemen erop. Hier, ook van George Brecht, ook 1962, saxofoon solo. En dan staat er trumpet. Dus het is een saxofoon solo die door een trompet wordt gedaan. Hier heb ik er een, ja, dat is een hele mooie typerende, ook weer van George Brecht, ook 1962. En dat heet Solo voor Violin, Viola, Cello of Contrabass. En daar staat een zwart puntje en er staat een polishing. En dat is heel typerend voor, niet alleen voor Fluxus, maar wat ook daarna gebeurt. Dus dat je een stuk maakt voor instrumenten, maar dat de instructie is niet het instrument te bespelen, maar om het te poetsen. En daarmee raakt George Brecht, en is geloof ik een van de eerste in dat opzicht, die de visuele kant van muziek benadert. Wat ik net al noemde van Willem de Ridder, als die komt met zijn proppen rond een microfoon, dat is eigenlijk ook zoiets, hè? Dat is dus de, hoe heet dat? Dan is dus het kraken van het papier, wat je ook om de microfoon heen ziet, dat is de muziek. Hier heb je weer zoiets, een string quartet, ook weer van George Brecht, 1962, Shaking Hands. Dus stel je voor, mensen komen op of gaan zitten op een podium met hun instrumenten, strijkkwartet, en wat ze doen is elkaar de handen. Ja, viool kapot slaan, ja, dat gebeurt ook. Dat is ook een, ik geloof een actie van, hoe heet die, van Ben, waarbij dus de viool inderdaad kapot gaat. En dat is een piano, ja, precies, apropos Hans Schudder, ja. Nou, zo gaat het. Dus, en hier heb ik nog een stuk van George Brecht, 1962, Three Piano Pieces, en dat is dan Standing, Sitting, Walking. Dus ook weer de actie van de pianist, maar het gaat om die actie, die visuele kant, en er is niks te horen. Nou, dat is een typerende actie van, hoe heet dat? En als je dat wilde hebben, dan Willem was al vroeg, ik weet niet precies het jaar, had hij een centrale plaats, zeker hier in Nederland, maar eigenlijk internationaal. En dat komt omdat hij de leider was van het European Mail Order. En hier zie je de, en hoe heet dat? Een folder daarvan. Dus het European, even kijken of ik hem goed in beeld krijg. European Mail Order. Godverdomme, ik krijg het niet goed voor de camera. Nou ja, even geduld, het komt. Ja. Nou ja, je ziet, ik heb moeite met, ja, European Mail Order House en dan Amsterdam Holland. Daar zit Willem achter en die stuurt op die manier prijslijsten rond waarin al die artikelen, dus de kranten van Fluxus, de spelletjes, nou, alles wat je maar bedenken kunt. Fluxus rolletje bijvoorbeeld. Hier heb ik nog zo'n, dat is een soort algemene informatie dat op een rolletje zit. En waar je kunt lezen waar het woord Fluxus vandaan komt, wat voor soort dingen je kunt bestellen, nou, enzovoort, enzovoort. Goedenavond, dag Aad. Hallo, die pelikaan. Ja, nou ja, of Fluxus Cool, ja, ik weet niet precies hoe je het noemen moet, maar het is een mentaliteit, heeft het ontwikkeld, die enorm van belang is geweest. En op allerlei terreinen. En dat Willem zich bewust was van zijn betekenis blijkt er uit zo'n kaartje wat hij ook rondstuurt. En dat is dus een, zeg maar een verbeelding van de wereldbol met Amsterdam als centrum. En dan, ja, je kunt het hier niet, misschien niet goed lezen, maar dan komen we dichterbij. Met het Mail Order House in Amsterdam. Oh ja, nou het wordt mooi, hè. ja, wat zo'n camera toch niet vermag. En dat is het meer orde houdt, dus, oh, pardon. Waarbij je dus ziet dat hij over de hele wereld de dingen rondzond die Matsunas had en die hij in Amsterdam steeds in porties kreeg en verzond. Hij stuurde ook, hier heb ik een envelop van wat hij dan stuurde, gericht aan Martin Visser, God weet het. Nee, God weet het, die kreeg dat. Kijk, zo zie je dat. En daar zit ook, op. En je ziet, daar zit ook een niet geldige postzegel bij. Dat is een Fluxus postzegel. Je kunt het niet verzinnen of Fluxus maakte de spullen die, of maakte alternatieven voor de gewone dingen zoals, hoe heet dat? Zoals postzegels. Nou, hier heb ik nog een ding wat ik jullie wil laten zien. En dat is een andere categorie die Willem met Wim Schippers trouwens maakte en Wim van der Linden. Dat waren de set movies. En hier heb ik ook een folder daarvan. Hier, kijk, set movie. En hoe set ze zijn, dat zie je wel aan de tranen. En dan, als je de achterkant ziet, dat ziet er dan zo uit. Dodge Syndicate, dat is de hoe heet dat, de dingen die het opdracht toe gaf, produceerde enzovoort. En hier onderaan zie je, staat dat er? Wacht even, design, ja, dat moet ik jullie even laten zien. Design Wim Wandel. En dan Wim Wandel, GKF en KZ'en. En KZ'en is dood, want er zit al een, hoe heet dat? Zo'n kruisje achter. Ja, het is te gek voor woorden, daarom laat ik het maar zien. Niet laat ik het maar zien, ik vind het zo goed. Hop, KZ'en. En KZ'en dood is Wim T. Schippers. Dus, ze hebben een reeks films gemaakt en een van de beroemde, het is een hele reeks, is Tulips van Schippers. En dat is dus een film waarin je een bos tulpen op de piano ziet staan. En dus een prachtige, dramatische muziek op die piano wordt het gespeeld. En het hele film gaat eigenlijk, nee, niet gaat eigenlijk ook. Wat er gebeurt is, het zoomt in op zijn tulp en dan valt er een blad van de tulp af en dat is het. En dat is, ik weet niet precies hoe het zit in vergelijking met de tijd met Warhol. Maar Warhol had dus een, hoe heet dat, Empire State Building. En dat is dezelfde mentaliteit. Dus, en daar zag je Empire State Building, 8 uur lang. En het enige wat daar gebeurt is hoe het licht rond Empire State Building verandert. Dus van daglicht naar avond, naar... Nou ja, trams en weet ik wat voor lichtjes op straat. Wat zij daarmee hebben aangeboord is duur. En duur dus een tijdsverloop. En een tijdsverloop niet zomaar een minuut en 3 minuten. Nee, 8 uur. Warhol maakte ook 6 uur en dat was Sleep. Een film van 6 uur. En dat was opgebouwd uit rolletjes. Dus hij is... Dingen die legden dat ook uit, hè? Dus Warhol legde dat dan uit. En die zeggen, ja, de zonde als je van die filmpjes schiet om iets weg te gooien. Dus ik schiet ze van voor tot achter vol en monteer de ene naar de ander. Of maak gewoon kopieën, want dat zie je toch niet. En dan rek ik als het ware die tijd uit door meerdere kopieën van een strookje van ik weet niet hoeveel minuten. Nou. Dat is wat hier in Nederland, zeg maar Schippers en ook Willem de Ridder, de nieuwe lulligheid noemen. Dus dat het spannend moet zijn, dat het gezellig moet zijn, allemaal niks lullig. En die lulligheid is dus, ja het is niet zo lullig, want wat ze dus doen is, nou ja, het rekken in de tijd. als onderwerp maken. En Schippers noemt dat dan bijvoorbeeld dat het gaat om saai. En dat is in de fluxusbeweging, is dat internationaal, is dat ook aan de orde. En dan Wim Higgins bijvoorbeeld, die maakt daar een ding over. Die maakt daar schrijft er een stuk over. En die zegt dat het gaat over boredom en danger. En boredom en danger is dus dat het verveling is. En verveling moet dus gecombineerd worden met gevaar. Dus bijvoorbeeld, een week lang staat in een galerie een revolver opgesteld. En je weet, in die week schiet die één keer. En als je zo stom bent om ervoor te gaan staan, ben je die lul. Dat soort. Nou. Dus daar was Willem ook mee bezig. En dan een ander ding is. En ik ben heel blij dat ik het vond. Ik weet natuurlijk dat ik een heel archief heb. Maar daar kijk ik niet zo vaak meer in. Maar hier heb ik de eerste Aloha. En die ziet er dus zo uit. Die omslag. En dat is dus een hoe heet dat? Dat is dus een blad waarin Willem het punt aanraakt. Niet alleen aanraakt, hij lost het op. Dat we dus altijd maar met dat gelul van die lui die professioneel zitten te schrijven te maken krijgen. En dat je allemaal moet slikken wat die verzinnen en wat die bedenken. Willem maakt met Aloha een mogelijkheid dat je zelf je spullen schrijft. Dus iedereen krijgt de kans, en dat gebeurt dus ook heel uitvoerig, dat iedereen zijn stukjes schrijft zoals nu iedereen in feite voor de radio dat kan. Ik zie hier aan de achterkant bijvoorbeeld dat, oh ja, kijk, dus de achterkant van die eerste Aloha, daar zit een stripverhaal op. En dat stripverhaal is van, jawel, Herman Brood. Dit. Nou ja, en de onderste is van Dick Maas. Dus, ja, je ziet allerlei mensen van allerlei soort en slag deden daar aan mee. Dus of je nou film maakt zoals Dick Maas, of dat je optreedt als muzikus zoals Herman Brood, ze doen allemaal mee. Dat was in 1973. Hier heb ik ook de laatste Aloha. Die zag er zo uit. En die heb ik, omdat ik er zelf ook in geschreven heb, wanneer was dat ook alweer? En daar heb ik uitgelegd wat, wat fluxus is. En dat was dus om aan te geven, Nou, hier zie je ook leuke foto's in nog van Willem, want die had ook een heel verhaal daarin. Nou ja, kortom, het is een reuze interessante stof, omdat iedereen daar vrijelijk de gelegenheid kreeg om te schrijven. Intussen deed Willem weer iets anders, en dat was bijvoorbeeld, ja, Suk. Ik geloof dat ik het de vorige keer al heb gezegd. Dus dat is een seksblad. Suk. En ik weet niet precies de nummers ervan uit zijn. Maar hier zie je dus een affiche. Waarin een reeks van de. Dit is gewoon het eerste nummer. Afgebeeld staan. En dat was natuurlijk een ontzettend belangrijk geval. Omdat, ja, met de pil en met de condooms. Kwam seks vrij in de zin van dat je seks niet hoeft te doen. Dat je gewoon voor je plezier sekst en dat er helemaal geen productie van kinderen hoeft. Zoals mijn ouders helaas wel zich hebben laten opjagen, zodat mijn moeder veel te vroeg dood ging en mijn vader twee keer failliet ging. Dus die kon gewoon die kinderproductie niet aan. Hier zie je. Dus, en Willem heeft dus flink bijgedragen aan de. Zeg ook de bevrijding van seks, niet alleen, maar ook. Ook moet ik even gauw kijken naar die. Ja, zelf radio maken. Ja, dat. Maar ja, goed, dat kun je nu dus. Dan moet je bij dingen melden. Dat je nou ja, zoals ik nu hier voor jullie dingen zit op te houden. Nou, dus dat was suf. En in die seksdingen, daarin hoort ook in thuis het Wet Dream Festival, de Natte Dromen Festival, wat een groot boek ook uitgegeven is. Hoe noem je dat? Een groot boek is uitgegeven. Met wat er allemaal plaatsvindt. Dus, festivals maakte Willem. Hij maakte kranten, tijdschriften. En ja, totdat het op een gegeven moment loopt. En het loopt. En dan houdt hij er weer mee op. En dan begint hij weer met iets anders. En bijvoorbeeld, en dat is weer een andere folder. Hier bijvoorbeeld is de Radio Art. En dit. Oeps, even kijken. Nee, die Radio Art, dat was eerst voor de VPRO. The End of the Graven Image. En hier zie je hem. Op de achterkant van het omslag. Zoals hij er toen uitzag. Met William Levy. En hij geeft hier ook een verhaal in. En ik wil het toch wel even. Ja. Zeg maar kort of lezen of resumeren. En hij wijst erop dat wij een systeem hebben in Nederland en dat heet dan buitengewoon. En dat buitengewone systeem betekent dat er allerlei soorten omroepen zijn. Katholieke, protestanten, evangelische, socialistische, liberale, commerciële, communistische, seksuele, conservatieve. There's no direct government. Ze krijgen allemaal, dus als je maar een clubje vormt, dan krijg je overheidsgeld. En in dat klimaat, Willem de Ridder was unable to create his first radio artworks. Unchained Melody, in Los Angeles 1975, 45 minuten, in Nederland in 1975 en in 1976 uitgezonden door de VPRO. To demonstrate the possibility of personal involvement in coupled oscillating systems of radio art, the listener was asked to lay down, relax, close the doors, unhook the telephone, undress and masturbate together with the speaker. Many did. Ja, dat is wat te gek voor woorden. Hè? Dus dat zo'n programma maakt en dat het. Dus het uitnodigen om te masturberen, nee, met de omroeper, dat je dat allemaal thuis doet. Dus het is, ja, hoe je het verzint. Dus seks stimuleren, of laten merken dat hoe leuk seks is in relatie met een ander, maar dat het rustig de ene in Los Angeles kan zitten en de andere in Bunnik, en dat het mooi aan. Ja. Dus zo begon die. En dan, ja, geeft hij aan hoe die uiteindelijk, ik ga dat natuurlijk niet allemaal voorlezen, dat begrijpen jullie wel, maar dat hij dus uiteindelijk dan ook zorgt dat bij dat geluid en bij die radio ook beeld is, en dan is het eigenlijk geen radio meer, maar dan worden het tapes, en dan kun je zelf daar je werk, of nee, je beeld bijzoeken, omdat het bijvoorbeeld een excursie is die je jezelf kunt bereiden in de auto. En je volgt gewoon de instructies van Willem. En dan krijg je allerlei te zien als een soort van, ja, je zou het kunnen zeggen, als een soort van illustratie van wat hij zegt. Nou, dat soort pakket, dus waarbij je uit je atelier komt, met proppen, en dat op toneel komt, daar muziek maakt, dan de visuele kanten van de muziek benadert, dan de radio als medium gebruikt, de krant. Je ziet dus dat Willem in zijn passie dus allerlei podia maakt, waarbij hij zelf wel ontdekt dat er een podium is, maar dat Dat is, dus dat het wel een, hoe heet dat? Dus dat hij allerlei soorten podia maakt. Nou, op mij heeft dat een ontzettende invloed gehad, omdat ik graag zelf ook een podium wilde hebben, waarbij niet een ander de baas is, maar bij jezelf de baas. En dat is dus ook ja, de reden geweest dat ik een museum wilde, en waardoor ik ook tot op de dag van vandaag naar allerlei kijk, ja, met zo fris mogelijke ogen. En een daarvan, een resultaat daarvan is, dat is ook in het museum geweest, maar nu ik er langer over denk, merk ik hoe belangrijk de graffiti zijn geweest. Dat vond ik toen de tijd al, dus ik heb, nou ja, weet ik wanneer, ben ik begonnen met tentoonstellingen daarvan. Maar nu ik daar weer over terugdenk, Johan, ben je niet te hard? Nu ik daarover terugdenk, ja, wil ik toch dus een soort verhaal kwijt. Dus wat die graffiti hebben losgemaakt. Ik heb hier een aantal plaatjes. Het zijn trouwens allemaal werken die voor het museum in Groningen zijn gekocht. Dit is bijvoorbeeld een foto. En zeg maar als een soort hommage aan Willem om te laten zien waar het allemaal toe geleid heeft. Hier heb je dus een foto van de graffiti in New York. Ik hoop dat het een beetje te zien is. Oh ja, hier kun je het toch zien. En dan zie je dat het dus de graffiti toen een enorm groot vlak betekende in de stad. En dat de jongens die dat toen maakten, in de regel waren het allochtonen in New York, die zich presenteerden met dit werk. En ja, zo slim waren om dat niet op een schilderij te doen, maar op een trein, zodat iedereen het kon zien. En dat ze wat konden, was enorm duidelijk als je zag wat voor soort beelden daar waren. Zoals dit bijvoorbeeld, Society's Child van Lee. Toen was het intussen al verboden. Toen was het al verboden om op treinen te doen, dus toen kwamen ze op doek terecht. En je ziet dan hoe goed ze technisch en ook qua, niet alleen technisch, maar ook qua ideeën zijn. Dus als je zo'n kunstenaar als Crash hebt, bijvoorbeeld, die maakt dan dit soort tekeningen als voorstudies. Voor zijn handtekeningen, zoals die onder andere op de treinen is terechtgekomen. Ik laat jullie een aantal van die handtekeningen zien, omdat daarmee zo duidelijk is. Hier heb je bijvoorbeeld eentje van Blade. Ja, ik vind dat een fantastische kwaliteit. En dat zijn dus tekeningen die meteen na ontstaan gekocht zijn door een Amerikaanse verzamelaar, Norman Dubroff. En die heeft het allemaal een Groningen cadeau gegeven om. Op het moment dat het onmogelijk werd, omdat het als crimineel werd beschouwd en die jongens ook geen amprooi meer hadden. Hier heb je nog een mooie Lee, ook een tekening, ook een cadeau van Dubroff. Nou ja, op het moment dat het niet meer kon, toen is, hoe heet die? Herring op het idee gekomen om het op een andere manier te doen. En Herring begon dus, werkte ook op treinen, maar is toen overgegaan op tekeningen, bijvoorbeeld, zoals deze Mickey uit de collectie van Martin Visser. En niet alleen tekeningen, maar ook allerlei dingen die je zelf mee kunt nemen. Dus hij, hier heb ik bijvoorbeeld, dus de plastic tassen. Dus, en dingen was zo fantastisch, Herring, in zijn tekening, in zijn mogelijkheid tot tekenen, dat je zijn handschrift altijd en overal herkende. En dat hij dus, in plaats van gebruik te maken van een trein, zorgde hij ervoor dat zijn werk op tassen, op t-shirts en uiteindelijk ook op de allerkleinste mogelijkheid op buttons terecht kwam. Zo. En ja, ik vind dat een fantastische ontwikkeling. Dus dat je eerst dingen op treinen doet en als het niet kan, dat je zorgt dat het toch door de stad beweegt en dan in de vorm van buttons, omdat dat, omdat die niks, of zo goed als niks, kostte. Dingen had ook trouwens, dat vind ik ook een prachtige oplossing, herring, en dat, ja, dat soort dingen, dat heb ik toen allemaal gekocht, dus ook voor het museum, dus dat zit allemaal in Groningen. En dat zijn magneetjes waarbij je zijn hoofdfiguren ziet als magneten, zodat je die zelf je composities kunt maken op de, hoe heet dat? Omdat het magneetjes zijn, kun je ze op de ijskast doen. En zo je eigen dingen maken, je eigen verhalen. Dat werd ook overgenomen in Frankrijk door Hervé Di Rosa. En dat ziet er dan zo uit. Oh. Ja, wat je dus ziet is dat Willem en met hem een hele reeks, internationaal eigenlijk, enorm veel gedaan hebben om het beeld zoals dat in de kunst gebruikelijk was, dus nette opvoedend werk dat je in een museum bekijkt en dat unieke exemplaren, dat alles is dus hardgrondig ondergraven. Er is een idee dat zich, en de werken verspreiden zich, het is niet meer uniek, het is, iedereen kan het thuis hebben, en niet alleen kun je het thuis hebben, maar bijvoorbeeld via die dingen kun je het ook via die plakplaatjes, via hoe heet dat? Via magnetische figuren kun je zelf je composities maken. En dat is intussen in mijn ogen dus een, ja, dat heeft mijn ogen zo geopend dat ik nu dus naar allerlei kijk en merk dat als ik voor in de krant kijk, op de dag van vandaag, dat ik daar allerlei dingen zie die mij buitengewoon verrassen. Bijvoorbeeld in de Volkskrant heb je dus iedere vrijdag tekent daar Peter van Huchten in de economische afdeling, maakt er tekeningen als illustraties bij wat lastig, nee niet lastig begrijpen, maar bij bepaalde onderwerpen. Ik lees die onderwerpen over economie nooit, maar kijk wel naar zijn plaatjes en die zijn fantastisch. Dus al 5 jaar zo ongeveer bewaar ik altijd de krant die waarin tekeningen van Huchten staan. Dus kijk, hier heb je er nog zo een. Tegenwoordig zijn ze groot en in kleur, maar het begon kleiner en in zwart-wit. En daar zie je dus dat zo'n jongen die fantastisch kan tekenen, zo'n positie verwerft in de redactie van, bij de redactie van zijn krant, dat hij veel meer ruimte heeft dan hij aanvankelijk had en daar zijn gang in kan gaan. En ja, te gekke dingen. Dus wat ik net liet zien, dat was recent. Hier heb je een wat oudere, 2001. Maar het is, je ziet wel de kracht daarvan. Het is een soort stripachtige figuren, zou je kunnen zeggen. Maar ik vind het van een, ja, ongelofelijke, hier nog zo een. Waarom ik het aan de orde stel, is dus wat ik net al zei, als een hommage aan Willem, die mij zegt, ja toch, of niet toch, die een van de mensen is die mij ontzettend iedere keer naar verschillende dingen laat kijken. Zoals tekeningen in een gewone krant als de Volkskrant met fantastisch soortige
Nou ja, kijk. Ik kan wel doorgaan.
Dus iedere keer is het raak. En ik heb gemerkt dat ja, de tijdschriften, dat is een reuze mooi onderwerp. En daar gebeuren de meest krankzinnige dingen in. Wat mij opgevallen is, bijvoorbeeld, is de in de laatste, nou ja, het is weer even geleden dat het begon en dat ik ermee begon. Bijvoorbeeld in de schoenenreclame. Daar zie je dat het lijkt dat, of nee, dat het een vrijpartij wordt. Of hier, dat het, en dat is, dit is een reclame voor Sergio Rossi en het is een Nederlandse fotograaf, Matthias Vriends. En die jongen is fantastisch. Kijk, dus een detail van schoen en plooien van benen. Oh, wacht even. Die er zo geil uitzien, dat je ziet van, nou ja, hoe kan het dat je schoenen neemt als onderwerp voor geiligheid? En hij doet het dus met dat de schoenen vrijen. Maar anderen laten dus degene de dragers vrijen. Dus, dan moet ik even zoeken waar ik dat zo gauw heb. Ja, kijk, maar dit is. Het, ik heb beter hoor, maar omdat het anders een beetje te lang duurt voordat ik het vind. Maar dit is dus dat het. Dat ze. Maar ik zoek even de betere. Nochtans wat ik dan. Nee, die is dan. Ja, bijvoorbeeld. Hier, dat jongen in schoenen zwemmend in het water. Of zwevend in het water. Wat blijkt gebeurd te zijn, het zijn dus kinderschoenen. En wat dus gebeurt, is dat het kind kennelijk verdronken is. Want op de volgende pagina's zie je de ouders, of liever gezegd volwassenen, op een begraafplaats met grafstenen, tombes, bloemen enzovoort. Dus die zijn kennelijk aan het rouwen op de begraafplaats. Een beetje slechte, het is niet helemaal goed te zien, hè, helaas. Maar je ziet wel, dus dat het de bloemen zijn op de dingen. En hier, ik hoop dat deze, even kijken of ik het. Ja, nou ja, dit is helemaal te gek. Dit is echt een open graf waar een vrouw bij knielt. En je moet bedenken, het gaat dus om de schoenen. Dus. Even kijken. Ja. Nou kijk, je ziet ze knielen. En hier is dus dat. De rand van het graf. Hier. Nou ja, de rand van het graf. Nou, enzovoort. Het is dus. Ja, ik vind het te gek voor woorden. Wat je allemaal in tijdschriften vindt. En in tijdschriften is het dus zo dat de reclame van de verschillende merken, in dit geval zijn het schoenen van Pacciotti, een Italiaanse merk uiteraard, dat ja, de meest. Nou, kom er even niet uit. Maar goed, dus die, wat mij blijkt is dat een tijd lang, tegenwoordig volg ik het niet meer zo, maar dat een tijd lang de dingen enorm was. De variëteit van schoenreclame. Bijvoorbeeld, ik laat je nog een, dat is dan gewoon, dat ziet er dan fantastisch uit. En dat zijn dan dubbele pagina's. Nee, dat, nee jongens, helaas voor dit. Het is wel heel fantastisch, maar het is, ik heb te veel last. Plaatjes zijn een beetje te groot om het jullie op de dingen te kunnen laten zien. Dus hou op met de schoenen en je moet van mij maar aannemen ook dat het fabuleus is wat je te zien krijgt. Ik pak nog iets. Oh ja, nee, dit moet je wel kunnen zien. Dat is ook weer iets van een stuk of 12 pagina's. En dat zijn foto's van Lee Jenkins. En dat zijn steeds dubbele pagina's. En daar zie je hoe ja, kun je het zien? Dus hoe steeds getrapt wordt in kauwgum, hoe vreselijk dus die kauwgum is, en wat voor slierten die onder die hakken maken. En dat is dus iets van 12 pagina's achter elkaar, waarin je iedere keer ziet hoe in die, hoe heet dat, gestapt is. Ja, de andere helft van de schoen zit op de andere pagina, dus dat is te groot om het op deze webcam te kunnen laten zien. Maar je kunt je voorstellen hoe fascinerend het is dat de, in dit geval is het dan de redactie die het doet. Want je hebt dus zeg maar een soort, dat is wat je ziet, dat er een concurrentie ontstaat van de, hoe heet dat, van de adverteerders met de redactie. En de redactie, als een patchot die 12 pagina's doet met schoenreclame, dan moet natuurlijk, en dat gaat over de Vogue Italia, waar ik dit uithaal, die moet dan ook iets doen, dus die komen ook met 12 pagina's. En dan opdracht aan een fotograaf om te fotograferen, kennelijk de allerlei mensen die in de kauwgom trappen. Nou, zo zie je dat er dus een heel, ja, heel spannend aanbod is van tijdschriften, al tijden lang, en veel spannender dan wat je in, ja, ik zou gaan zeggen, in welke dingen dan ook ziet, in welk museum of galerie ook. Ik vind het minstens zo spannend wat je daar ziet. En dat is, ja, dus zeg maar een ontdekking die ik te danken heb aan aan iemand als Willem, die me dus een veel wijdere blik heeft gegeven op wat er geproduceerd wordt. En dat heeft natuurlijk ook ogenblikkelijk invloed gehad op de karakter van het museum. En dan sluit ik af met een paar plaatjes daarvan, waarbij ik dus gewild heb, waarbij de lessen die ik heb gekregen. Wat? Dus, af en toe is het interessant. Nou, het interessant, ja, ik vind de advertenties heel interessant en een, ten onrechte een, is er onderscheid, zeg maar, tussen een commercieel doel, wat in de regel advertenties hebben, en wat de redactie biedt. Ik zie dat de samenwerking van een opdrachtgever, een fotograaf, tot zulke prachtige resultaten komt, dat het helemaal geen zin meer heeft om vrije kunst en reclame bijvoorbeeld te scheiden. En al helemaal heeft het geen zin om te zeggen dat het de ene meer van waarde is dan de ander. Ja, dat is allemaal van invloed geweest op dat is allemaal van invloed geweest op de karakter van het museum, waardoor ik dus, ja, maar ik weet niet of jullie het kennen, maar waardoor je dus ook een grote verscheidenheid ziet aan wat er zoal is. Dus hier heb je bijvoorbeeld een plaatje. Ga maar daar kijken, dat is veel beter, want zoals ze het nu doen met Kees van Vist, dat gaat heel goed. En je kunt daar vinden, dan misschien kan ik dat toch nog, dat laat ik dan nog even zien. Want dat levert misschien toch hier. Dat is bijvoorbeeld zo'n installatie van onder het Swillentje. Die dus in zijn geheel er zo uitziet. Dus een slaapkamer. Wat? Okay. Nee, je hebt inderdaad, ik heb... Weet je literatuur over het oerisme, verisme? Weet je literatuur over het verisme? Maar verisme bedoel je daarmee, hoe heet het? Wat bedoel je met verisme? Is dat het, de muziek zoals van Puccini? Of welke bedoel je? Ja, dus dat verisme... Nee, inderdaad, sorry jongens, ik heb weinig gekeken naar de chatten, omdat, ja, ik heb een plaatjes uitgezocht, denk dat zal ik jullie laten zien. Dat vind ik leuk, als een soort van... Ja, ik heb het bedoeld als een hommage aan Willem, dat je dus zo verandert, dus onder zo'n, hoe heet dat, onder zo'n mogelijkheid die hij geeft... Maar de Kamer Kunst kan, is haak af van haar werkende doel. Nee. Volgens mij, volgens Boys. Ach weet je, je moet helemaal niet zeuren over wat kunst is, ja of nee. Want dat wisselt zozeer door tijdsbeeld, door allerlei. Het is veel beter om te kijken wat animeert je. En wat je animeert... Dat noemt de ene, noemt het wat, en de ander vindt het niks. Het zou allemaal een rotzorg zijn. Volgens mij is het enige, of, ja, een van de weinige, waar je in de kunst mee bezig moet houden, is, nee dat moet niet, maar dat raad ik aan, om te kijken wat je animeert. En als je dingen nieuw ziet, als je moet kotsen, dat je denkt van, jezus wat...
Dit is de radio.
Wat je animeert, en... Als je dingen nieuw ziet, als je moet kotsen, dat je denkt van jezus, wat is dit iets vreselijks, wees dan op je hoede, want dan is het in de regel, is er iets aan de hand, wat in ieder geval niet bij jou past. En als je je daarin verdiept, wat niet bij jou past, heb je mogelijkheid dat je uitbreidt je, hoe heet dat, dat je je, nou... Jongens, meisjes, jullie hebben enorm dingen. Ik zal het zo meteen allemaal doorlezen, maar ik heb helaas niet kunnen reageren. Te weinig concentratie op datgene wat ik wilde zeggen en wat jullie reageerden. Volgende keer probeer ik het beter te doen. Hè? Allemaal reuze bedankt. Het zit er weer op, het is 8 uur helaas. Jullie bedankt voor je kijken en voor je reageren. Tot ziens, volgende keer. Dag. Ja, jongens. Ja, klets ik niet te veel en let ik niet te weinig op jullie? Nou ja, ik doe mijn best. Dat, als dat maar... Oké, bye bye. Dag. Okay, bye bye, dag.